Ik heb een boekje in mijn hand, geschreven door een dominee, Frits Jongboom. Daarover gaat het in deze Man-Vrouw Radio Zomerspecial. Het boekje heet Dagelijkse humor en boodschappen. De vrolijke kaft toont een lachende brilleman achter een volgeladen winkelwagentje. En op de achterflap staat dat dit het dagboek is vol met geestige en geestelijke boodschappen uit het dagelijks leven van een predikantgezin. Een voorbeeld. 'S avonds tv gekeken. Het ging over nestblijvers, oudere mannen die nog in hun ouderlijk huis wonen. Een van de geïnterviewden was achter in de 40 en woonde nog gezellig bij paps en mams. Het interview verliep ongeveer zo. Waarom woont u nog thuis? Het is zo makkelijk. Wat is er dan makkelijk aan? Ik hoef geen eten te maken, niet te wassen, althans niet mijn kleren. Kunt u dan wel koken? Ja, water. En als uw ouders niet thuis zijn? Dan eet ik iglo. Heeft u een vriendin? Ja, sinds kort. En als jullie gaan trouwen, waar gaan jullie dan wonen? We trekken bij mijn ouders in. Een nadenkertje. Ik ken eenzame mensen, maar hoe komt het dat ze dan nog eenzaam zijn? Zomaar wat stukjes uit het boekje Dagelijkse humor en boodschappen van een dominee. Frits Jongboom schreef het. Het zijn geestige en geestelijke boodschappen uit het dagelijks leven van een predikantgezin. Moeten we het ergste vrezen? Joop van der Elst onderzocht het in een tuingesprek met deze dominee Frits Jongboom. Hij begon maar eens met de kaft van het boek. Een vrolijke dominee kijkt ons aan. Hoe is die kaft eigenlijk gemaakt?
De kaft zeg maar, is vanuit een foto gemaakt. En die hebben ze ook iets mooier gemaakt. Hij zei, dat moest speciaal bij vertellen dat ook mijn tanden heeft hij iets dichter naar elkaar toegezet. Dus ja, ik sta er ook eigenlijk met een zonnebrand kleurtje sta ik erop. Terwijl ik in het echt iets bleker ben. Dus dat betekent bij alle spreekbeurten in het land dat ik even onder de zonnebank moet.
Ja, nou, dat is een dagboekje geworden, hè? Van een heel jaar, 2003.
Het is niet een heel jaar, het is 5 maanden. Het is eigenlijk ontstaan van de zomer, toen ik lekker op de camping zat. En regelmatig schreef ik al wel wat dingetjes voor mezelf eens op en maak je dingen gewoon mee. Ik dacht van, hé, op zich zijn hele leuke dingen, waarom schrijf ik ze niet eens op? Zo is het eigenlijk begonnen. Gewoon de dagelijkse dingetjes op papier gezet, die we als gezin meemaken. Maar die we ook in onze relatie en vriendschap met God meemaken.
Wat wil je met zo'n boekje zeggen?
Eigenlijk wil ik mensen een inkijkje geven in gewoon hoe wij als predikantengezin leven. Ik wil ze mensen laten lachen. Mensen een prettige tijd geven als ze het leven. Lezen. Maar aan de andere kant wil ik mensen ook duidelijk maken dat het gewoon over de dagelijkse omgang met God ook gaat. En daar zitten dus ook heel serieuze stukjes in. Die iets laten zien hoe wij als gezin ons geloof beleven. Dat wil ik meedelen. Mensen een inkijkje laten geven.
Je zegt je geloof beleven. Nou heb ik een aantal van die dagboekstukjes gelezen. Of eigenlijk het hele boekje gelezen. Maar het loopt allemaal niet zo normaal in je gezin, hè?
Je zegt van het loopt niet zo normaal.
Of misschien juist wel, dat weet ik niet. Maar.
Ja, ik zou juist willen zeggen, het loopt wel heel normaal. De meeste gezinnen die ik ken, daar zijn de kinderen niet met een strikje om hun hals. Zitten ze kaarsrecht zondags in de kerk. Halen ze geen kattenkwaad uit. Doen ze geen gekke dingen. Leren ze ook niet altijd hun huiswerk. Dus we zijn gewoon, denk ik, een standaard gezin. Die niet de schijn wil ophouden. Dat we christelijker zijn. En netter zijn. En als... ieder ander gezin.
Maar hoe verweef je die twee door elkaar heen? Want ik kan me voorstellen dat je als je aan kinderen begint, hè, je bent jong, dan voed je ze nog op en denk je, nou, gaat goed. Ze kunnen op geen psalmpje opzeggen of een van een bijbelversje. En dan zijn ze jaren 14, 15, 16 en dan gebeuren er hele andere dingen. Hoe rijm je dan dat met je geloofsleven?
Ik moet zeggen dat het was makkelijker toen ze kleiner waren. Dan geloven ze gewoon in God. Omdat je dat voorleeft, omdat ze dat zien in de kerk. Naarmate ze een jaar of 13 worden, dan komen die vragen gewoon heel op je af. Ik weet dat inderdaad onze oudste zoon anderhalf jaar geleden zei, ik geloof niet meer in God. En daar ook bewust voor koos, van dat wil ik dus niet meer doen. Nou, dan sta je als ouder te kijken en een keer te slikken. Van joh, hoe ga je daar nu mee om? Je hoopt niet dat je kind dat zegt, maar hij zegt het wel. Ik moet zeggen dat ik heb er ook de rust gewoon in gevonden door hem... door hem bij God te brengen iedere keer. Ik moet zeggen, ik slaap ook niet minder om. Ik maak me er ook niet druk om. Maar ik heb zoiets van, ik leg het in Gods handen neer. En hij gaat zijn gang wel met hem. En het zal toch zijn keuze moeten worden. En nu is hij daar nog niet aan toe. En ik hoop en bid dat hij dat over 10 jaar misschien wel is.
Heb je dan als opvoeder ook niet het moment van, oei, heb ik het wel goed gedaan?
Ik denk dat iedere vader roept, als die terugkijkt, van ik had het anders gedaan. Maar ik heb de dingen gedaan met de intentie om ze goed te doen. Zoals ik dat ook samen met God wil doen. Dus ik had het waarschijnlijk anders gedaan als ik het over had moeten doen. Maar ik heb geen moment spijt van de dingen die ik opvoedkundig neergelegd heb bij de kinderen.
Maar zet het ook een stuk twijfel aan je. Geeft het ook een, of maakt het dat je zelf als predikant ook anders op de kansen gaat zien staan? Dat je misschien wat minder pertinent bent?
Ik denk wel dat ik anders er tegenaan ben gaan kijken. Juist het stukje kwetsbaarheid. Het stukje dat je het niet over kan geven aan je kinderen. Weet van een keer in de tienerdienst bij ons in de kerk. Of het ging over tieners. Waarin we zitten in een gemeente waar veel tieners zijn. Dat ik ook eens aan de mensen gevraagd heb van welke tieners zijn er nu afgevallen in de loop der tijden. En juist dat begrip en het verdriet van mensen waar tieners niet meer naar de kerk gaan. Dat is een stukje begrip gekomen denk ik bij mezelf. Ja, het verdriet, het strijden daarmee, de pijn die mensen daaromheen hebben. En juist dat het ook niet vanzelfsprekend is dat tieners naar de kerk gaan.
En waarom?
Dat is de praktijk. De praktijk is dat hoe blij we ook zijn met onze tieners, dat er ook tieners zijn die niet meer gaan naar de kerk. Die afvallen. En geloof kan je niet in een doosje geven en zeggen we hang het om je hals en hou het altijd bij je en doe het niet af. Zo werkt het niet. Het moet een eigen keus zijn. En die keus, die kan ik niet voor ze maken. Die kan ik voor mijn kinderen al niet maken. Niet voor kinderen in de kerk. En het moet iets eigen zijn.
Is het een hachelijke onderneming om kinderen te krijgen?
Ik zou het absoluut weer doen. Omdat we juist heel blij zijn met al onze kinderen. Waarbij we 4 heel verschillende kinderen. En ik moet zeggen, het is zwaarder dan dat ik van tevoren dacht. Ze vreten energie. Ze houden je altijd bezig. Maar ze houden mij ook altijd bezig. Ik voetbal hier altijd achter op het veldje iedere avond. Dat is tussen de avond. En er is altijd wel eentje die mee wil. Dus dat vind ik dan weer heerlijk. Dat ik niet alleen hoef rond te lopen in mijn korte broek met een bal. Dat iedereen denkt van wat doet een man van 40 op dat voetbalveldje. Maar zijn ook altijd kinderen om mee te spelen en leuke dingen mee te doen.
Maar goed, het geeft natuurlijk ook een kans voor je gemeenteleden om een keer mee te voetballen. Ja, als lekker onderuit te tackelen.
Ja, er lopen ook wel eens mensen mee te voetballen hier. En meestal als de visite komt en ze blijven eten, het is net na het eten, dan gaan ze regelmatig mee. En dat geeft wel een heel ontspannen sfeer. Ja. Ik hou ervan om dingen met mensen te doen en dan te praten met mensen.
Ja. Hey, 25 oktober, hè? Kunnen we die dag eens gaan? In het boekje van je, daar staat dat je op een gegeven moment wat schoenen gaat kopen. Er is situatie thuis met wat schreeuwende vechtpartijen, bla bla bla. En dan zeg je mijn evangelisatieactiviteit in de buurt, dat wordt er door ondermijnd. Of dat gaat er door ondermijnd worden?
Ik denk wel eens als ik mijn kinderen hoor schreeuwen en dingen in de mond hoor nemen die... Dat wil ik mij als christen ook wel eens schamen. Juist omdat mensen het beeld hebben van een predikant. Dat zijn kinderen lekker aardig en lief en altijd keurig zijn. En mijn kinderen zijn gewoon ook heel keurig. Maar ook heel rebels. Ja. En ze zijn daarin allemaal anders. En de een is hartstikke lief. En de ander is ook lief. Maar wat wilder. Gewoon ook in zijn taalgebruik. En ik schaam me wel eens. Maar de kinderen zullen zich ook wel eens voor mij schamen. Maar ik schaam me ook wel eens voor mijn kinderen. Wat ze doen. Maar ze zijn daarin niet anders dan andere kinderen.
Is het iets wat je ook naar buiten brengt op de kansel? Als je voor de gemeente staat? Dat kwetsbare van jou?
Ja, ik denk als mensen naar mij kijken dat ik daarin in kwetsbaar kan zijn. Ik schrijf ook kinderverhaaltjes die ik bij de preken ook gebruik. Jip-en-Job verhaaltjes. Die ook via de beamer naar voren komen. Die eigenlijk rechtstreeks gegrepen zijn uit hoe wij als gezin omgaan. En ook de woorden die erin voorkomen zijn heel netjes. Maar ze laten wel iets stekends, iets prikkelends zien. Hoe wij met onze kinderen omgaan. En hoe de kinderen met ons omgaan. Ik kan er bijvoorbeeld eentje even de essentie weergeven. Nou, de papa van Jip en Job heeft bij het afsluiten van zijn autoverzekering een staatslot gekregen. Nou, hij verwacht daarin helemaal dat hij miljonair gaat worden. Dus hij zit op het randje van zijn stoel als op een gegeven moment de uitslag is. Nou, nummers worden opgenoemd. Nou, uiteindelijk een enorm gejuich. Papa die heeft een miljoen gewonnen. En nou, iedereen heel enthousiast. Polonaise door de kamer heen. Hij zingt dan ook een liedje. Geef me nog een zoen. We hebben een miljoen. Nooit meer naar mijn werk. Alleen nog naar de kerk. En heel enthousiast met alles. Op een gegeven moment gaat vader dat miljoen gaat hij ophalen. Bij de sigarenboer. En nou, dan komt hij daar en dan zegt hij, pst, zegt papa, pst, ik kom een miljoen ophalen. Wat zegt u, roept de sigarenboer. Kunt u wat harder praten, ik ben een beetje doof. Ik kom een miljoen ophalen, roept papa. Hier is mijn winnend staatslot. U hoeft het niet in te pakken, ik heb zelf een koffertje bij me. Als papa even later thuis komt, wordt hij opgewacht door de hele wijkvereniging. Wat is er met papa, zegt Jip tegen Job. Hij kijkt helemaal niet blij. Dan begint de hele buurt te zingen. Geef hem nog een zoen, we hebben een miljoen. En nooit meer naar de kerk, alleen nog... Nee, nooit meer naar het werk, alleen nog naar de kerk. Stoppen, stoppen, roept papa. Allemaal stoppen en naar huis. Wat is er, vraagt mama. Was de sigarenwinkel gesloten? Nee, zegt papa, helaas niet. Ik heb me een week vergist. We hadden een staatslot voor de trekking van de vorige week. We hebben alleen maar 25 euro gewonnen. En dat is zelfs nog te weinig voor een nieuw huis voor ons konijn. De volgende morgen zitten Jip en Job in de kerk. Ze zingen vandaag als kinderlied. Blij, blij, mijn hartje is zo blij. Job kijkt eens opzij. U moet wel meezingen hoor, zegt hij tegen papa. Dat moeten wij ook altijd van u. Als ze na afloop van de dienst naar huis rijden, stoppen ze bij een prachtig huis. In die grote villa waar we bijna gaan wonen, zegt papa. Ik hoef er alleen maar even te betalen. Nou moet ik morgen weer gewoon naar mijn werk. En blijven we in ons oude huis wonen. We hebben toch een dak boven ons hoofd, zegt mama. Daar moeten we blij mee zijn. Heel veel mensen hebben dat geen eens. Het belangrijkste is dat we straks een prachtig huis hebben in de hemel. Dat is veel belangrijker dan een prachtig huis hier op aarde. Papa knikt. Dat wel natuurlijk. Maar als ik het voor het kiezen had gehad, had ik op aarde toch liever deze prachtige villa gehad. Dan is de stap straks ook niet zo groot als we naar jouw prachtige huis in de hemel verhuizen. Nou, op die manier zijn zeg maar de verhaaltjes opgebouwd. Er zit een duidelijke boodschap in, die er niet dik bovenop ligt. Het eindigt niet heel moralistisch. Dat deze vroeger wel. Ik schrijf ze al een jaar of, jaar of acht, denk ik. De eerste waren heel moralistisch. Die eindigden dan ook met een moeder op de bank met een uitgestoken vingertje. Met een Bijbel op schoot. En dan werden Jip en Job flink onder handen genomen hoe de Bijbelse boodschap zou moeten zijn. Ik moet zeggen dat de laatste 2-3 jaar zit de boodschap er veel meer in verweven. Is er meer humor bij komen kijken. En ja, is het eigenlijk ook een hele goede aanleiding om met kinderen in gesprek te gaan. En genieten de volwassenen volop mee in de dienst ook.
Is het nou jouw ontwikkeling dit?
Ja, ik ben begonnen toen, toen onze oudste zoon, toen 6 was, die is nu 15. Ja, toen ben ik ooit eens bij een preek wat plaatjes aan het tekenen geweest. Ja, dat beviel mensen eigenlijk heel leuk, dat er iets gebeurde in de dienst voor kinderen. Ik probeerde in de preek weer aan te sluiten. Eigenlijk heeft dat zo'n aantal jaar is dat doorgegaan, tot we een uitzending hadden, een televisieuitzending voor Centers voor Kerken. En toen is eigenlijk een illustrator aan het werk gegaan. Gerwin Tromp is dat. Dat is ook een illustrator voor zijn werk. Die is voor die televisiedienst is die ze gaan hertekenen. Prachtige platen erbij gemaakt. Die heb ik voor die televisieuitzending of zit het op de bank voorgelezen voor de kinderen. Ja, vanaf dat moment is eigenlijk het idee ontstaan van hey, we moeten samen gaan werken. We moeten samen de verhalen gaan maken. Althans, ik schrijf ze en hij tekent ze. En het zou gewoon heel goed zijn om daar een uitgever bij te zoeken. Nou, dat is uiteindelijk gelukt in de vorm van het IBB. Die erg enthousiast is. Ja, en ze gaan dus uitgegeven worden.
En het worden gewoon kleine kinderboekjes dan?
Het wordt dus een multimedia cd met waar 15 verhalen op komen te staan. En het worden daarnaast worden het boekjes. Ja.
Terug naar je dagboek, hè? Want, alhoewel die Jip en die Job die komen door het hele dagboek heen, herken ik ze weer en komen ze weer terug. Zit het zo hoog bij jou dat ze uitgegeven zouden moeten worden?
Nee, het dagboek speelt in de tijd dat we die gesprekken hadden met de uitgever. Dat de contracten getekend moesten worden. Dat we op de eerste keer op bezoek gingen bij een uitgever. Dus dat zijn gewoon hele spannende dingen. Ja, die gebeurden net in die periode. Dus ja, je vindt ze er ook in terug.
Ja. Dan heb je ook zou je wel je eigen stickers willen ontwerpen?
Ja, dat idee is ooit eens ontstaan tijdens een tienerkamp, waarin een stukje cabaretachtig iets gedaan moest worden. En toen had ik het idee opgevat om mijn eigen stickers eens te ontwerpen en die voor te gaan lezen. En ik denk dat jij ze zo voor gaat lezen.
Nou, ik zal de eerste regel doen. Voor een christen die onverantwoord rijdt...
Ben ik straks geplet, dan ben ik wel gered.
Voor een dominee die te hard rijdt...
Daar gaan we weer, het is voor de Heer.
Voor een brokkenpiloot...
Ik heb ook altijd pech, ik zit meer naast dan op de weg.
Voor iemand met een hele grote auto.
Jij geeft je tiende weg, ik rijd erin.
Voor een prazer.
Ik juichte en ik prees, ik hief omhoog mijn handen. Laat ons applaudisseren, toen klapten zelfs mijn banden.
En voor iemand die met veel vertrouwen doodmoe achter het stuur zit.
Als ik mijn ogen sluit, komt mijn airbag er wel uit.
Voor een christen die altijd verdwaalt.
Ik heb de weg gevonden, maar kan de straat niet vinden.
Heb je er nog meer?
Daar hebben een paar de censuur niet doorstaan.
Dat
zou heel dom zijn om die nu te gaan noemen, hè? Als mijn vrouw net gesteld heeft dat die er niet in mochten, dan ga ik dat niet voor de radio op.
Nou, ik ben wel nieuwsgierig. Kijk, nu begint voor mij een beetje zo van, jongens, welke zijn dat?
Ja, ik weet niet of mijn vrouw dat prettig vindt. Als u nou zegt dat u het niet doorvertelt, dan zal ik één lange doen. Okay. Dus zullen we dat afspreken samen?
Vertel het niet door, maar ik laat de microfoon wel openstaan.
Heel tactisch. Even kijken hoe die ook alweer ging. Het ging over iemand met een mobiel. Ik ging sneller alsmaar sneller. Toen kwam opeens die bellen. Ik liet van schrik mijn handjes los. En ben dan nu voorgoed de klos. Met 15 op mijn teller. Mijn rolstoel gaat niet sneller.
Die is wel erg cru, hè?
Daarom mocht hij niet van mijn vrouw. En daarom knipt u hem eruit.
Dat doe ik niet. Hey, de dag ervoor, hè, dat vind ik zo verbazingwekkend aan het boekje. Heb je dan. Je hebt. Er zit enorm veel. Gewoon met een glimlach waar je naar kunt kijken. Naar de alledaagse situaties. Maar ook situaties als. Dit stukje, kun je het voorlezen? Dinsdag 4.
Vanmiddag een ernstig zieke zuster bezocht. Ontroerend om te horen hoe haar kleinkind van 2 jaar achter haar was gaan staan. En voor oma's genezing had gebeden met de woorden. Heren, zegen deze spijzen amen.
Dat pakt jou?
Dat pakte mij enorm. Gewoon de hele... De kinderlijke manier hoe zij erachter was gaan staan. En gewoon de woorden, geen omhaal van woorden. Om voor oma's genezing te gaan bidden. Maar gewoon die hele eenvoudige kinderlijke woorden. Heren, zegen deze spijzen amen. Het sprak van zoveel... liefde en intensiteit. Dat ontroerde me. Ja. En nog steeds, moet ik zeggen.
Wat zijn jij nou de dagen die je zegt, nou, die zijn altijd bijgebleven?
Ik moet zeggen, als je de dagen niet wil vergeten, moet je ze in zo'n dagboek schrijven. Want iedere dag ademt eigenlijk iets voor mij uit. De sfeer, zeg maar, komt iedere keer boven als ik het lees. Er staan wel degelijk hoogtepunten in, die ik zelf heel humoristisch vind, maar aan de andere kant ook dingen die mij nog steeds raken. Ik weet niet of ik daar een paar zal ik wat voorlezen. Een stukje wat mij nog steeds erg aanspreekt. Hoe komt het toch dat we kritiek op onszelf veel moeilijker een plekje kunnen geven dan kritiek op een ander? Tegen een ander zeggen we vaak, je moet het in het totaal bekijken. Doe er wat mee en leer er iets van. En bij onterechte kritiek... Leg het naast je neer, bid ervoor en laat het in Gods handen. Bij kritiek op onszelf lijken dat soort dingen echter veel moeilijker toe te passen. Het blijft doorzeuren in je hoofd. Je bidt ervoor, maar op een of andere manier blijft het aan je kleven en berooft het je van je nachtrust. Misschien heeft het te maken met ons eigen ik. Met onze onbewuste trots die een deuk heeft opgelopen. Ik weet het niet precies. Ik ben geen psycholoog. Wat ik wel weet is datgene wat God zegt in zijn woord. Geef al je zorgen en problemen over aan mij, want ik houd van jou en ik zorg voor jou. Vader, hier ben ik weer, net als gisteren. Een stukje pakken wat weer even heel anders is. Mijn collega en ik hebben allebei een 70% aanstelling als predikant. Om de week hebben we een hele week dienst in de kerk, kerkdienst dus. Naast het feit dat de nadelen kleven aan deze constructie, voeren de voordelen de boventoon. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde en gedeelde smart is halve smart. Hieronder een voorbeeld van een voordeel van de duobaan. Van de week vroeg Kees aan ons tijdens het Bijbellezen. Waarom zou ik in Jezus geloven? De godsdienstleraar zegt dat ik net zo goed moslim kan worden. Tja, daar sta je dan. Hoe leg je dat nu even snel en eenvoudig uit aan een kind van 12? Vroeger zou ik hem hebben doorverwezen naar de dominee. Maar dat ben ik nu zelf. Hoewel, deze week even niet. Hallo collega met mij. Ik heb hier Kees van jou aan de lijn. Hij heeft een klein onbeduidend vraagje voor je. Hier komt hij.
Gebeurt het vaak?
Dat soort dingen vragen? Ja, steeds vaker. Naarmate ze ouder worden.
Nee, ik bedoel dat je het doorschuift.
Nee hoor. We hebben ik heb een hele goede verstandhouding met mijn collega predikant. Dus dat is erg prettig om met z'n tweeën predikant te zijn in de gemeente. En het stukje delen, zeg maar, van vreugde en verdriet, ja, dat is gewoon fantastisch. Ja. Ik zeg, we vullen elkaar ook heel goed aan qua gaven. Het is gewoon heel prettig om met iemand samen te werken. Iemand te kunnen bellen als er problemen zijn in de gemeente. Er samen voor te bidden, samen God erin te zoeken. Ja, dat is fantastisch.
Houd het je ook scherp?
Ja. We hebben ook iedere week hebben samen overleg. We letten daarin ook op elkaar. Ja, we dagen elkaar erin uit. Maar we vragen elkaar ook naar onze relatie met God.
En heb je ook dat naar de gemeente toe? Want kijk, ik krijg wel eens de indruk als ik met sommige gesprekken die ik heb gehad van een dominee staat op een bepaald voetstuk en zo. Wat, zeker door ouderen naar gekeken van nou. Terwijl ik denk van jongens, wees nou eens wat kwetsbaarder. Dan kom je wat dichterbij en je kunt wat meer delen natuurlijk.
Ja, de ouderen hebben dat iets sterker. Voor hun is het ook heel belangrijk dat de dominee op bezoek komt. En niet een kerkraadslid of iemand uit het pastorale team. Ik moet zeggen dat ik ook altijd wel even kijk wat voor kleren ik aantrek naar wie ik op bezoek ga.
Zoals je er nu bij zit, zou je dat niet doen?
Op deze manier ga ik niet.
Ik zal even het midden laten hoe je eruit ziet, maar goed.
Nee hoor, ik heb een oranje vest heb ik aan. En ik ben hier op één keer met het oranje vest op een jaarlijkse gemeentevergadering geweest. Waarop de hoogste baas van het district mij toebeet morgen een colbertje aan. Dus meer zei hij ook niet en toen liep hij weg.
Wat dacht je toen, wat is dat, een colbertje?
Nou, daarna ging hij spreken over dat we een moderne kerk willen zijn die mens aanspreekt, ook van buiten de kerk. En toen keek ik eens naar mijn oranje vest en dacht van, dat komt in een volgend dagboek.
Maar goed, je had het over met je collega. Dus het houdt je scherp gewoon met elkaar samen bidden, samen het woord lezen en elkaar gewoon bevragen of het goed met je gaat natuurlijk, of het goed in je huwelijk gaat, dat soort dingen.
Ja, nou daar nemen we ook zeker ruimte voor. Het is ook als het een pastorale probleem is het gewoon zo fijn om tegen elkaar te zeggen, joh, hoe zou jij daar op reageren? Het is ook heel fijn om samen preekthema's uit te zoeken. We hebben allebei een andere insteek. Hij is 10 jaar ouder, heeft een andere achtergrond om dingen neer te leggen. En dat sluit gewoon wonderwel aan. Het is, daarin zijn we ook vrienden. Kunnen we samen ook een stuk langs het strand lopen. Maar ook tegen elkaar zeggen, joh, wat stom. Waarom heb je dat nou gedaan? Ja. Daarin ben ik ook gewoon een normaal mens die op een of andere manier betaald krijgt voor wat een ander in zijn vrije tijd moet doen.
En ja, dat zeg je in het boekje ook. Je krijgt betaald voor het, als ik in de kerk meewerk, dan moet ik het al met mijn vrije tijd doen.
Ja, nou dat is zeg maar het hele wonderlijke waar ik zelf ook nog niet over uit kan. Ja, en daarin ben ik gewoon heel dankbaar naar God. Ik denk van ja, op een of andere manier heeft God ons hier een plekje gegeven. Zo zie ik het ook echt. Zelf ben ik gewoon net een mens als ieder ander. Net zo zondig, maar gelukkig gered door Jezus Christus. Ja, daar verbaas ik me iedere dag nog over. Van, ja, wat is ongelooflijk machtig dat iemand zoveel van je houdt, dat hij zijn zoon stuurt om voor jou te sterven aan het kruis. En daar verbaas ik me over. Dat vind ik wonderlijk. Dat ik het voorrecht heb om dat van een kansel af te mogen zeggen tegen mensen. Mensen daar te mogen uitdagen om die vriendschap met Jezus ook te sluiten. Dat vind ik machtig.
Jullie gemeente groeit nog steeds, hè?
Ja, we zitten nu we zitten net over de 400 bezoekers, denk ik. Het is nu ook te krap geworden. Dus we zijn met de gemeente aan het kijken van hoe we daar een oplossing voor moeten zoeken. Maar het is heel prettig om te merken dat de mensen tot geloof komen. We hebben heel wat doopdiensten gehad. Het bidden met tieners, maar ook met oudere mensen die hun leven overgeven aan de Heer Jezus. Dat is zo machtig. Dat kan ik geen eens in woorden samenvatten. Wat er dan gebeurt als iemand zijn leven aan de Heer Jezus geeft. Dan ervaar je een beetje mee wat voor feest het in de hemel moet zijn. Als mensen die keus maken. Maar het is niet in woorden uit te drukken.
Ook een aanloopcentrum naast de kerk, hè?
Ja, we hebben een inloopcentrum waar zwervers opgevangen worden. Althans, waar ze naar binnen kunnen lopen voor een kop koffie, voor een gesprek. Daarnaast komen veel mensen vanuit het sociaal pension van het Leger des Heils. Ja, daarin hebben we ook een stukje sociale opvang. Kunnen mensen bidden met ons, maar ze kunnen ook heel gezellig zitten en een praatje houden. Ik wil eigenlijk een stukje voorlezen wat het illustreert, zeg maar, wat de inloop bij mij oproept. Vanochtend, dus eigenlijk na mijn verjaardag is dat. Samen met Jitte de stad in geweest om van mijn verjaardagsgeld kleren en een vogelhuisje te kopen. Op de terugweg langs de inloop, een plek bij onze kerk waar iedereen welkom is voor een kop koffie en een gesprek, diverse daklozen gesproken. Weer thuis met een gevoel van schaamte mijn vogelhuisje opgehangen. De vogels zitten deze winter lekker warmpjes bij. Zij wel. Want dat is precies, denk ik, het gevoel wat ik heb als ik er ben. En praat met mensen die iemand woont in een boot, waar die overnacht, ander ligt onder de brug. Ik vind het gewoon heel mooi dat we, hoe beperkt ook, toch een plekje kunnen creëren voor de mensen waar ze kunnen zitten, warm kunnen zitten, een kop koffie kunnen drinken, kunnen praten over, over wie Jezus is. Ja.
Zien we dat Jezus die mensen ook verandert?
Sommigen niet, sommigen willen niet daarin veranderen en denk je wel eens van, hey, het leven zou zo anders zijn als je Jezus echt als je vriend zou willen zien. Als je echt zou zeggen van, hey, Jezus, u mag mijn leven besturen door uw Heilige Geest. We hebben inderdaad ook diverse in de kerk gehad waar het leven echt veranderd is. Er is iemand vorig jaar ook gedoopt. Een vrouw, en Lies heet ze. Die daarin op haar manier ook Christen is. En als we zingen met elkaar van, ik kniel neer.
Je woont hier op een mooi plekje, hè, met die vliegtuig.
We zitten in de aanlooproute naar Schiphol toe, als de wind goed staat. En dus af en toe zullen we even bijna onverstaanbaar zijn voor de luisteraars.
Nou ja, je ziet hier, ik dacht, het is hier lekker landelijk aan het water, weet je, achter een steiger. Weliswaar een nieuwbouwbuurt van een groot deel, maar goed, toch. Maar ook dit moderne geweld. Maar goed, het was Lies.
Ja, het gaat over Lies. En als Lies zingt van ik kniel neer, dan knielt Lies ook neer. Als het lied zegt, er wordt gedanst, dan danst Lies door de kerk heen met haar fleurige jurken. En daarin mag ze gewoon helemaal haarzelf zijn. En daarin is ze ook vaak, of soms de enige. Maar ik vind dat zo, de kwetsbaarheid, haar kinderlijke, niet onvolwassen, maar kinderlijke relatie naar God toe, dat ontroert me. Dat vind ik heel erg mooi, om dat te zien.
Ik zag bij de herdenkingsdienst van Juliana, hoorde ik ook zo'n uitspraak. Dit zei de voorgangster in dat geval van, Juliana wilde als kind met een koets mee rijden. Nou, dat deed ze op een gegeven moment, de koets met al die kinderen. En dan werd ze door de gouvernante bij weggehaald, van dit hoort niet. Terwijl ze zeker wist, dat zei ze jaren later, mijn moeder had het leuk gevonden. Is het ook niet, als ik dit hoor, die relatie met God, dat onze vader een heleboel dingen van ons eigenlijk heel leuk vindt als we dat zo doen. Maar dat vaak door het model wat wij denken dat het moet zijn, ervan afgehouden worden?
Ja, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat modellen, dat tradities een stukje kinderlijk geloof in de weg kunnen zitten. Ik moet zeggen dat ik blij ben met bij een kerk te horen waar het kinderwerk steeds meer een body krijgt, inhoud krijgt. Vroeger zaten de kinderen veel langer bij ons in de dienst. En dan was het inderdaad pepermuntjes naar binnen duwen. En boekjes meenemen en draaien en hangen en heel vervelend zijn. Nu is het kinderwerk veel meer van de grond gekomen. En is er eigenlijk, of praktisch iedere week is er een kinderprogramma waar ze met veel plezier heen gaan. Dus ik zeg, als ze nog wel eens in de dienst zitten. Zoals afgelopen zondag hadden we tienerdienst, zaten ze de hele dienst erbij. Ik moest daarin ook preken. Ja, dan heb je een kind naast je staan wat continu zit te draaien. Wat negatieve aandacht vraagt. En dan moet ik nog preken.
Ja, laten we eerlijk zijn, het is toch vaak voor kinderen in kerk ook stom vervelend?
Ja, ik vond het zelf als kind vond ik het afschuwelijk. Ik vond de zondagschool nog afschuwelijker. Dat betekende dat ik altijd in de dienst zat. Mijn zus links van mijn vader, ik zat rechts van mijn vader. Mijn vader moest ons dan uit elkaar houden. En ik, iedere ochtend keek ik naar boven, naar het plafond. Daar zaten 64, bijna bloemen zaten daar tegen het plafond aangemaakt. Ja, en die telde ik iedere week weer en het bleven er 64. En ik bleef op mijn tellen. Ik vond het heel erg vervelend. Maar ik zat er gewoon voor mijn vrienden. En ik denk dat de meeste, een heel aantal tieners, misschien ook wel juist ook voor zijn vrienden te zitten.
Probeer jij daar verandering te brengen bij jullie in de kerk?
Ik denk nog eens dat ik daar verandering in probeer te brengen. Want ik ben gewoon daarin een onderdeel van het geheel. Ik denk dat, dat ouders, dat mensen die bewogen zijn met kinderen, daar veranderingen aan het aanbrengen zijn. En nog ineens, dat komt niet bij mij vandaan. We zijn met elkaar daarin gemeten. Dat vind ik onmachtig. Dat anderen dat oppakken in de gemeente. En dat op een hele liefdevolle en vanuit hun bewogenheid voor kinderen, om kinderen bij Jezus te brengen, die verandering teweeg brengen.
Wat voor veranderingen zijn dat?
Waar we heel bewust voor gekozen hebben is om bijvoorbeeld een soort kids-prees te gaan houden. Dus één keer in de maand dan gaan de kinderen naar boven toe, naar de jeugdzolder toe. En dan wordt op hun niveau wordt gewoon een dienst neergezet. Wordt van alles gaan zingen ze heerlijk, staan een bandje te spelen. Een andere keer hebben ze dan meer een traditionele zondagsschool, waar inderdaad een verhaal verteld wordt, waar geplakt en geknipt wordt. Ze gaan een keer naar de gymzaal toe, één keer in de maand. Dus van alles wordt er georganiseerd nu voor de kinderen. Met heel veel plezier gaan ze erheen. En dat vind ik machtig. Ja, dan denk ik van joh, dat ook daarna hebben mensen het gewoon echt op hun hart om iets ook voor mijn kinderen te betekenen. Daar kan ik dankbaar voor zijn. Ja.
Ik vraag twee dingen achter elkaar te lezen. Eén is 20 december en vlak daarna 21 november. Als je die twee achter elkaar wil lezen.
S'avonds wat wezen drinken met vrienden. Toen we hen kwamen ophalen lag de man met hoofdpijn in bed en was de vrouw de wanhoop nabij en bejegende hun kinderen elkaar niet al te eerbiedwaardig. Eens te meer werd ik in mijn vooronderstelling bevestigd dat fijnchristelijke gezinnen, waar iedereen alles voor elkaar over heeft, uitzonderingen zijn. Het probleem is echter dat als je bij de gratie Gods zo'n uitzonderlijk, ik vind het fijn om jou te helpen gezin mag leiden, dat iedereen dan tegen je zegt, hoe doe je dat? Vervolgens schrijf je daar dan een boek over, waardoor iedereen nog meer het idee heeft dat je niet deugt als je zelf niet zo'n fijn christelijk gezin hebt. In de praktijk komt echter het omgekeerde vele malen meer voor. Alleen die mensen schrijven er geen boek over, omdat iedereen denkt dat niemand zit te wachten op verhalen van wanhopige lotgenoten. Wel laat ik u vandaag als predikanten iets opbiechten. Wij zijn een fijn christelijk gezin waarbij de kinderen elkaar regelmatig in de haren zitten. Waarbij ze soms woorden roepen die ik tegen mezelf nog niet in de mond durf te nemen. En toch zijn wij een fijn christelijk gezin. Eenvoudig omdat Christus er aanwezig is. En omdat er ook vele momenten zijn dat we het fijn met elkaar hebben. Als uw kinderen nu binnenkort weer eens tot het uiterste drijven, bedenk dan dat u niet de enige bent die hiermee worstelt. Het mooie is dat Jezus hen zo kostbaar vindt dat hij in hun hart wil wonen. Door uw kinderen onderdak te geven, geeft u als het ware God een plekje in uw huis. Laat dat een troostvolle gedachte voor u zijn, als u de wanhoop weer eens nabij bent. 21 november. Vrijdagmiddag. Weer naar huis. Vervelend dat ze vergeten zijn afscheid van mij te nemen, terwijl ik mij toch meer dan 6 jaar voor hen heb ingezet. Dat stukje moet eruit, denk ik.
Dat is het bedrijf waar je ook voor werkt, hè?
Fysio is het bedrijf waar ik nu nog 1 dag in de week voor werk. Instelling voor visueel gehandicapten. En daar geef ik computerles aan. Aan blinden en slechtzienden. Ik zal nu het stukje voorlezen wat je bedoelde, want ik was even iets eerder begonnen. Vrijdagavond. Met het hele gezin naar een saxofoonuitvoering van Kees geweest. Wat kan hij al mooi spelen. Apentrots zaten we in de zaal te luisteren. Op de terugweg naar huis fiets ik naast Wim op zijn nieuwe stuntfiets. En ik vroeg aan hem. Dit is zeker het mooiste cadeau dat je ooit gehad hebt voor je verjaardag. Wim antwoordde. Ja. Of eigenlijk nee. Het mooiste cadeau was toen ik God leerde kennen. Ik zit vaak te denken wat ik ga zeggen als ik gedoopt ga worden. Wat ga je dan zeggen? Dat ik God leerde kennen toen u dominee werd. Daarvoor zat ik altijd in de zondagsschool. Hoe bedoel je? Nou, sinds u dominee bent zit ik altijd in de kerk en hoor ik stukjes van uw preek, terwijl ik een Donald Duck aan het lezen ben. Dus je hoort wel iets als je weggedoken in je boek pepermuntjes zit te kauwen. Ja hoor, weet u, ik ben een boffer. Ik heb God en een crossfiets. Sommige momenten zou je als vader willen bevriezen. Dit moment is er één van. Ik voel me de gelukkigste vader van de hele wereld.
Is dat, hè? Want dat valt me wel eens op met kinderen in een kerk. En dan zitten ze een beetje heen en weer te draaien en te doen en voor mij een ander boekje te lezen. Ondertussen zijn ze er wel.
Ja, ik vond dat ook heel, heel mooi om te lezen. Het laat ook iets van het karakter zeg maar, van Wim zien. Wim is onze jongste zoon. Een prachtig ventje is het. Hij kan heel explosief zijn. Dat is ja, ook heel explosief in zijn geloofsleven zijn. Dat vind ik zo mooi dat hij dat dan zo benoemt van ik heb God en een crossfiets. Dat vind ik dan machtig. Ja, daar ben ik trots op als vader. En aan de andere kant kan hij ook weer zo door de kerk heen banjeren. Nou, je hebt dat stukje gelezen in die preesdienst.
Even vertel.
Ik zal hem even opzoeken. Tijdens onze 2 maandelijkse preesdiensten wordt een gedeelte van de stoelen weggehaald. Zodat er ook ruimte is om te staan, zitten, dansen, vlaggen of knielen tijdens het zingen. Wim, onze jongste zoon van 10, was deze avond voor het eerst mee naar zijn preesdienst. Hij begroette de grotendeels lege vloer, waar normaal de stoelen staan, met een handstandje. Vervolgens bleef hij praktisch de hele dienst dwars door de kerkzaal heen rennen en kunstjes maken, samen met nog wat andere kinderen van zijn leeftijd. Gedeelde opvoedsmart is halve smart. Heeft u wel eens een zangdienst moeten leiden terwijl uw eigen kind voor uw ogen handstandjes stond te maken en uw vrouw dit alles te vergeefs probeerde te corrigeren? Dat valt beslist niet mee. Terwijl de hele gemeente de laatste woorden 3 keer kom van het lied Kom nu is de tijd aan Bethlehem zong, siste mijn vrouw, kom, kom, kom hier Wim. En vervolgens ga, ga, ga naar huis Wim. Wel, dat laat iets zien hoe Wim is. Ja, explosief, ondeugend en explosief lief.
En dit is ook het normale christelijke leven?
Ja, ik wil er ook zeg maar niet mooier voordoen als we zijn. Ja, zo draait een gezin. Althans, zo draait mijn gezin. En zo zie ik andere gezinnen ook draaien. Ja, ik vind het ook weer het mooie dat we in de gemeente, in de kerk waar we komen, ook daar de ruimte voor krijgen. Mm-hmm. En ik weet dat mijn vrouw altijd toch een zorg had. En ook vertelde van, ik wil in de gemeente wil ik ook echt zijn. Ik wil me niet mooier voordoen omdat ik de vrouw van de predikant ben. Mm-hmm. Ik wil gewoon zijn zoals ik ben. En mijn kinderen mogen zijn zoals ze zijn. En dat mogen ze in die gemeente ook. Dat vind ik gewoon heel erg mooi. Er komt weer een vliegtuig over.
Het gaat maar door hier, hè?
Het gaat maar door. Het is een drukke dag. Het is... ja, ik vind dat dubbele erin... Ja, ik vind het wel eens moeilijk. Soms denk ik wel eens... Had ik maar kinderen die netjes op een rijtje... Allemaal keurig met een stropdasje om in de kerkzaal zaten. Die hun mond niet open deden. Dat zou het voor mij ook wel eens makkelijk maken. Aan de andere kant ben ik zo blij met de echtheid waarop ze mogen zijn in de gemeente. En naar God toe ook mogen zijn. Ja, daar geniet ik ook van.
Maar het leven zit zo ook niet in elkaar. Hè? Dat je zo netjes op een rij zit. Tenminste bij mij niet in ieder geval. Dat lijkt me wel heel erg... Ja, het zal wel gaan. Dat je allemaal gewoon een aantal lijken op elkaar zet of zo.
Ja, ik heb bij één gezin in de gemeente waar dat wel zo werkte. Daarvan zaten de kinderen altijd keurig netjes op een rijtje. En daar heb ik altijd heel jaloers naar gekeken. En... waar het denk ik om gaat is dat we niet elkaar de wet voorschrijven hoe onze kinderen moeten zijn. Want kinderen zijn nu eenmaal, de ene is daarin heel bewegelijk. Ja, we moeten niet tegen elkaar zeggen of tegen de ouders zeggen van jouw kind moet recht zitten. Of een vrouw die zich omdraait van wees nu weer stil naar de kinderen. Ja, dat lukt gewoon. Bij mijn kinderen althans niet.
Bestaat erin toch ook de neiging om gewoon, ja ik zeg het heel zwart-wit nu hoor, maar om kinderen dan toch bij Jezus weg te houden? En gewoon niet te laten zijn wie ze willen zijn of kunnen zijn.
Ik denk dat gevaar aanwezig kan zijn. Waar dat denk ik heel belangrijk in die kindertijd ook voor is. Dat Jezus gezien wordt als een vriend. Waarvan het zo prettig is om bij samen te zijn. Hè? Jezus zegt ook. Als hij de kinderen zegt dat hij ze in zijn armen neemt. Een arm om ze heen slaat en ze op schoot neemt. Ja, ik hoop dat we dat gevoel, die liefde bij kinderen kunnen brengen. En dat lukt alleen, denk ik, maar zo sta ik er tegenover, als kinderen ook iets van die liefde in de dienst ervaren. En we niet het programma van ons als volwassenen neerleggen bij de kinderen. Want daar vinden ze niks aan.
Hoe ga je er doorheen? Want je kunt natuurlijk bijbelverhalen vertellen en als je later groot bent, hè, dan gebeurt het wel een keer. Maar gaat Jezus dan direct met die kinderen om?
Ja, ik denk als je kijkt in de Bijbel, dan gaat Jezus gewoon heel direct. En dan zegt hij tegen de discipelen, ho jongens, laat die kinderen maar tot me komen. Ik hou gewoon van kinderen ook. Ja, God heeft kinderen geschapen, hij schiep geen volwassenen. Maar hij heeft ervoor gekozen om, om eerst als baby geboren te worden en een kind te zijn. Waarin God in alle stadies met je leven meegaat, als vriend. Misschien dat ik het zelf wel anders gedaan als ik God was, maar God is zo liefdevol daarin dat hij daarvoor gekozen heeft.
Je hebt ook een aantal dingen in het dagboekje begonnen te lachen, dat mensen toch een idee hebben van een dominee, alsof het iemand is die de hele dag niks te doen heeft en een beetje de krant zit te lezen en had je niet een echt beroep kunnen leren, dat schemert er ook een beetje doorheen. En ook het punt van, dan moet ik theologie gaan doen, maar ik ben toch liever in de gemeente bij de mensen. Dat dubbele zit bij jou?
Het dubbele zeg maar is er een beetje ingekomen door het feit dat ik in het begin had ik ervoor gekozen om iedere dag gewoon te vertellen wat ik deed in het dagboek. En dan merk je zeg maar als predikant, als je een dagboek bijhoudt en daar zet je pastorale dingen in, dat je zonder werk zit als je dagboek uitgekomen is. Dus de pastorale zaken zijn allemaal uitgehaald. Dat geeft misschien wel eens het idee dat je geen pastorale zaken doet. Waardoor mijn vrouw ook wel gezegd heeft, de mensen hebben nu het idee als ze dat dagboek lezen, dat je de hele dag loopt te voetballen en gezellige dingen aan het doen bent. Dat is dus absoluut niet zo. Ik heb dat geprobeerd te corrigeren in het dagboek ook, door mijn agenda daar eens in af te drukken.
Ja, maar dat is niet echt overtuigend.
het feit dat wij nu al heerlijk in het zonnetje zitten hier op een terrasje aan het water.
Ja, ik bedoel echt wat over.
Dit noem ik dus werk. dat zegt denk ik genoeg.
Ja, ik werk nu ook en ik word ervoor betaald natuurlijk. Ja. Hè?
Nee, ik denk als predikant maken we ongelooflijk veel uren. Nou, bijna alle avonden zijn ingevuld. Als je inderdaad niet meer als 40 uur wil werken, moet je geen predikant worden. Ik moet zeggen dat ik probeer één vrije dag in de week in te plannen. Die gaat meestal ook nog op aan allerlei andere activiteiten voor de kerk. Of iemand die in het ziekenhuis terechtkomt. Het is fantastisch werk. Ik zou absoluut niet anders willen. Maar het heeft nog meer met je eigen leven te maken dan ik gedacht had. Dat betekent, ik ben predikant en ik ben niet 40 uur predikant, maar als ik op het voetbalveld sta, ben ik ook predikant. En dat is wel eens wennen.
Merk je bij je kinderen dat ze dat hanteren kunnen? Of ze dat hanteren kunnen?
De oudste die houdt het meestal nog wel voor zich dat zijn vader predikant is. Ik moet zeggen, we zitten in een kerk waar heel veel jeugd komt, waar jeugd het ook prettig vindt om te komen. Dat betekent ook dat de oudste op zijn school hoort van, wat hebben jullie een leuke kerk en daar wil ik ook heen. En daar is hij best trots op. Ik merk aan de kinderen dat ze het eigenlijk wel heel erg leuk vinden om een vader te hebben die predikant is.
Wat voor een, want je hebt een aantal paperclips in het boekje staan, want je wil dolgraag een aantal dingen zeggen, neem ik aan. Nog uit je boek? Boek, wat is het?
Ja, het is een boek.
Het is 128 pagina's, het is gewoon echt een boek.
Veel letters, dus als je veel wil lezen moet je het niet doen. Dan kun je beter op die Jip en Job wachten, denk ik.
Nou, ik moet zeggen dat de mensen die van dit soort humor houden, het boek in 1-2 dagen helemaal uitlezen. Daar ook zeer enthousiast over zijn. Je hebt ook mensen die hebben zoiets van, dit is mijn manier van verwoorden, mijn humor is het niet. Ja, die doen wat langer over het boek. Of die komen niet verder als de eerste 5 pagina's.
Ja, ik krijg de bal terug, ik hoor het al. Wat vind jij zelf een leuk stuk hierin bijvoorbeeld?
Het
heet humor en boodschappen, maar...
Ik zal eens een stukje pakken. Ik ga het gewoon even voorlezen. U weet ongetwijfeld dat predikanten onderling niet afgunstig op elkaar zijn. Niet opscheppen en elkaar de ogen niet uitsteken. Dat soort menselijk gedrag kom je alleen tegen in de normale maatschappij. Maar toch merk ik tijdens bijeenkomsten met collega's dat predikanten soms ook menselijke trekjes kunnen vertonen. Ze weten meestal heel subtiel de afgunst van de ander op te wekken met teksten als... Sorry als ik er niet helemaal bij ben hoor. Ik ben de laatste tijd erg moe. We zijn gestaard met dubbele diensten op de zondag en die matten mij erg af. Weet jij nog iemand die stoelen verhuurt? We hebben dit jaar alweer onze 14e doopdienst en het gaat weer erg druk worden. Nee, volgende week kan ik niet. Dan heb ik een bouwvergadering. We gaan ons kerkgebouw 2 keer zo groot maken. Zo de Heer wil. Collega... Kan jij mij wat informatie geven over die 25 mensen die laatst jouw kerk hebben verlaten? Ze zitten nu met veel plezier bij mij in de dienst.
Dat gebeurt?
Dat is natuurlijk sterk overtrokken. Maar ik menselijk gedrag merk ik ook bij predikanten. En dan gaat het vaak heel subtiel. Collega, kan je soms een pianist gebruiken? Al onze 6 muziekteams zitten vol. Ik wil de bewuste man zijn muzikale gaven niet graag in de weg staan. Wel, ik heb laatst als beginnend predikant iets ontdekt, iets nieuws ontdekt dat iedereen van afgunst in elkaar doet schrompelen. Vol trots als iemand weer subtiel laat blijken dat zijn derde verbouwing binnen 4 jaar eraan gaat komen, laat ik vallen. Ik heb een stagiaire. Meteen vallen alle monden stil en word ik vol ontzag aangekeken. Het hebben van een stagiaire staat gelijk aan bewezen herder en leraarschap. Dit jaar, vervolg ik dan, heb ik zelfs 2 stagiaires. Zelfs de laatste trotse predikant met 4 diensten op een zondag valt nu stil. Ik zie collega's in het rond kijken, waar haal ik zo snel een stagiaire vandaan? Nou, het krijgen van een stagiaire is echter een moeilijke en lange weg. Het vergt veel doorzettingsvermogen en creativiteit om ze binnen te halen en ze binnen te houden. Belangrijk is daarbij dat je gebouw niet te groot is, anders voelen ze zich eenzaam. Ook mogen er niet te veel bezoekers zijn, want anders voelen ze zich overbodig. U ziet het. Er is nog heel wat werk aan de winkel voordat u de ideale omstandigheden schept voor een stagiaire om te kunnen functioneren. Maar als u er een heeft, kunt u er ook veel plezier aan beleven. Vanavond bijvoorbeeld geef ik een van de stagiaires weer training. Dit keer in dienstbaarheid. Ze komt straks oppassen. De kinderen eten geven, afwassen, in bed doen en voorlezen. Terwijl Chitta en ik een avondje de deur uit zijn. De kans is erg groot dat ze in deze nederige vaardigheden wat meer ervaring moet opdoen. Ik denk dan ook dat ik haar nog een paar avonden laat terugkomen om te oefenen.
Als jij een avond alleen thuis bent, hoe groot is die zak erop?
Die is heel groot. Als ik drop in huis heb, dan gaan ze inderdaad ook op. Weet je, ook het leuke, want je vraagt er nu zeg maar naar. Mensen gaan de dingen uit het boekje halen en aan mij vragen. Dat vind ik wel heel grappig. In het boek schrijf ik dat ik bijna een dropfobie heb. Dat betekent dat als er drop in huis is, dan moet het mijn mond in. Ja, je hele leven ligt helemaal open, heb ik gemerkt. Mensen komen in één keer met aanbiedingen voor een bootje. Omdat ons bootje wel erg traag was. Mensen halen dingen uit het boek. Dus ja, dat is erg nog sterker dan dat ik verwacht had. Mijn vrouw had dat wel verwacht, maar mij valt het erg op.
Dus het volgende dagboek zou je dan meer moeten schrijven in de trant van dingen die je eigenlijk subtiel nodig hebt, maar nog niet hebt.
Het zou wel een hele, hele aardige optie zijn. En dan maar wachten wat er gebeurt.
Ja, je weet het maar nooit, hè. Ik heb nog een... Noem nog eens een dagboek.
Oké, ik zal nog een dag pakken. Je had het net al even aangehaald. Ik ga hem nu even helemaal lezen. Vanmiddag de stad in geweest om schoenen te kopen voor Wim en Kees. En 2 van onze kinderen. Ze kozen allebei voor precies dezelfde schoenen. Dat is makkelijk voor als je er eentje kwijtraakt, zeiden ze. Ik vrees dat het uit gaat lopen op dagelijkse schreeuw- en vechtpartijen die mijn evangelisatieactiviteit in de buurt gaan ondermijnen. Chitta vraagt zich net af op welke evangelisatieactiviteiten ik bedoel. Volgens haar heb ik nog nooit geëvangeliseerd in de buurt. Ik heb haar verteld dat als ik 's avonds laat opwekkingsliedjes zit te drummen, dat een niet te onderschatten geestelijke invloed heeft op de meeluisterende buurt.
Jij zit echt te drummen op zolder?
In de huiskamer. We hebben een elektronisch drumstel. En Wim, dat explosieve mannetje, die kan ook heel explosief op dat drumstel tekeer gaan.
Maar elektronische manier, geluiden?
Nee, het klinkt wel echt, moet ik zeggen. Maar het kan zachter. En dat was een heel, dat was wel heel erg handig. We hebben er ook nog een die saxofoon speelt en eentje die piano speelt. Dus er zit muziek genoeg in dit huis.
En de buren?
Daar vragen we regelmatig aan of ze er last van hebben. En dat hebben ze niet, zeggen ze. En ze wonen er ook nog steeds, ze staat nog niet te koop. Dus ik neem aan dat ze dat dan ook niet hebben.
Hey, aan het eind van het boek heb je een stukje, dat vond ik wel aandoenlijk eigenlijk. In december, 26 december.
Heerlijk niets gedaan. Althans niet iets gedaan wat de naam iets zou mogen dragen. Uitgeslapen, wat gelezen, koffie gedronken en een puzzel gemaakt. Dit dagboek bijgewerkt, weggedoken in de bank een romantische film gekeken, wat gewandeld, gesjoeld, een kerstverhaal voorgelezen en gepraat en gezwegen. Kortom, die dingen gedaan die van onschatbare waarde voor jezelf en je omgeving zijn, maar die maatschappelijk worden omschreven als niets. Vreemd is dat eigenlijk.
Ik zou dat laatste, dat heb je tussen haakjes gezet, is dat niet het vreemde van deze maatschappij? Je hebt een inloopgebeuren naast de kerk, of een aanloop naar een inloopgebeuren. Ja. Waar mensen dus behoorlijk overhoop liggen met deze maatschappij vaak. Ja. Vaak om reden waar ze zelf ook niet altijd iets kunnen doen. En je wil ze iets van blijvende waarde meegeven, wat eigenlijk niets is in de ogen van deze maatschappij.
Ja, ik heb zeg maar gemerkt ook in gesprekken met dit soort mensen. Dat als Paulus spreekt op een gegeven, of Petrus spreekt op een gegeven moment over het lege bestaan wat mensen lijden. Nou, dus ik vaak met dit soort mensen praat. Dit soort kostbare kinderen voor God praat. Dat ze spreken over een leeg bestaan. Ik denk van, wat is het gewoon machtig dat we niet niets, maar iets te brengen hebben. Iets wat je hele leven kan veranderen. Wat uitzicht geeft over een leven na de dood. Wat eeuwig leven geeft, wat veel verder gaat als dat lege bestaan. Dat is zo fantastisch. Als je dat mag beetpakken. Als je mag weten van, het leven is niet alleen maar hier of drank. Er is een God die van me houdt. En die mijn leven kan veranderen en een leeg bestaan kan omkeren naar een bestaan dicht bij hem.
Dan zou ik nogal wat meer dingen uit het boekje willen horen, maar heb je nog dingen die per se wil zeggen of anders?
Ja, ik denk dat het verstandig zou zijn om gewoon het boekje te ervaren. Het gewoon te kopen. Het is voor €9,50 is het te koop. Dus het is denk ik een hele schappelijke prijs. Het is uitgegeven bij Merweboek. En het heet dan Dagelijkse Humor en Boodschappen. Ik denk erin ook dat de humor voorop staat. En dat je door de humor heen de boodschappen vindt. En die zet je aan het denken. Die laat je nadenken over wie God is. Hoe je omgaat met mensen. Dus ik zou zeggen van koop het. Of geef het weg.
Dan heb ik er nog één, 12 en 13 september. En dan hou ik er echt mee op.
Voor de mensen die mij niet kennen. Ik kan niet tegen troep en rommel in mijn kantoor. Voor de mensen die mij wel kennen. Die chaos op mijn bureau is geordend. Vanmiddag een kwartier lang een spin bekeken. Ongelooflijk knap hoe hij zijn web weeft. We hebben hem gevoed met een niet al te verse dode vlieg. Die Kitta schoonmaakwerkzaamheden al weken had weten te overleven. Onze spin let niet op houdbaarheidsdatum en heeft zijn buikje al lekker rond mee weten te eten. Fascinerend om te zien hoe zo'n spin zijn voedsel vangt, bespringt, vervoert en oppeuzelt. Ik moest denken aan een kind dat vol bewondering kijkt naar iets dat zijn vader heeft gemaakt. Trots roept hij naar andere kinderen. Dat heeft mijn vader gemaakt. Ik had even de neiging om naast de spin te gaan staan en te roepen. Kijk eens hoe mooi hij is. Heeft mijn vader gemaakt. Goed hè? Vanochtend in bed de preek nog een keer doorgenomen. Ik ga morgen, zowel 's ochtends als 's avonds, spreken over een moeilijk en gevoelig onderwerp. Spreek in tongen. Het is een onderwerp waarbij je na afloop van de dienst bejubeld of gevierendeeld gaat worden. Ik droomde dat ik beide onderging. Ik werd onder luid gejuich gevierendeeld. Een dag later. De kerkelijke dag begon vernietigend. Bij de toiletten liep ik een broeder tegen het lijf die mij vriendelijk aansprak. Zo zei hij. Fijn u weer te zien. Vorige week zei al iemand tegen me, ik heb die kleine kale dominee gemist in de dienst. Ik verschoot van kleur en probeerde de zaak nog enigszins te redden door te zeggen, mijn collega was het toch gewoon. Hij keek mij aan met een blik van, ik geloof niet dat ik je snap, en liep vervolgens door. Ik bleef nog even naar mezelf staan kijken in de spiegel. Als een broeder die zijn voorganger in ere moet houden, mij al een klein kaal mannetje vindt, hoe moet de buitenwacht dan wel niet tegen mij aankijken? Hoewel, 1,83 is toch niet klein? En die kale kop valt van achteren toch ook wel mee. Straks als ik thuis kom nog maar een keer die preek doorlezen die ik laatst voor de tieners gehouden heb. Met de bemoedigende titel, je bent het waard om van te houden. Zucht. Zou Chitta dat haargroeimiddel nog ergens op zolder bewaard hebben? Misschien werkt het nu wel. Je weet maar nooit. De ochtenddienst verliep gelukkig heel gezegend. De trekpaden, bedoeld om afvallige predikanten in 4 gelijke stukken op te delen, konden deze ochtend gewoon op stal blijven staan. De avonddienst daarentegen verliep wat minder gelukkig. Ik haalde alles door elkaar en versprak mij herhaaldelijk, waardoor sommigen het idee hadden dat ik in tongen sprak. Gelukkig waren er enkele broeders en zusters die de gaven van het vertalen hadden en mijn gebrekkige woordkeus wisten om te zetten naar algemeen beschaafd Nederlands. Na afloop van de dienst slaagde men erin om in de gesprekken met mij angstvallig het woord preek te vermijden. Mooi weertje, dominee. Wat heeft u fijn piano voor ons gespeeld? Lekker bakkie koffie, dominee. Daar bent u vast wel aan toe. Een oudere zuster met de gave van bemoediging kwam speciaal naar mij toe om mij gerust te stellen. Ze zei, dominee, ik vond het zo fijn te merken dat ik niet de enige ben die regelmatig alles door elkaar haal en niet meer weet wat te zeggen op momenten dat ik dat wel zou moeten weten. U hebt mij hierin echt bemoedigd vanavond.
Daar ga je dan als dominee, hè?
Daar ga je dan als dominee, ja, precies.
Hey, dankjewel.
Ja, oké, bedankt.
Tot zover Frits Jongboom. Het boek waar we het over hadden, Dagelijkse humor en boodschappen, is uitgegeven door Merweboek in Sliedrecht. En daarmee zijn we door deze man-vrouw radio heen. Een van de zomerspecials. Volgende week een nieuwe. Graag tot dan. Dag.
Thank you.